Ik vind het fijn om hier weer te zijn en jullie weer te bemoedigen met Jezus. En wat hij eigenlijk gedaan heeft, zit er al zo lang in. Dat kwam eigenlijk al in Gods gedachten vanaf het moment dat het schiep, zegt de Bijbel. En in de Bijbel zie je dan voortdurend zie je plaatjes, geschiedenissen, die laten zien waar wij nu zijn. Heb je daar wel eens over nagedacht? Er is een beloofde land. En er was een volk dat ging naar het beloofde land toe. Dat was er nog niet. En een hele generatie kon niet dat beloofde land in. Dus die bleven achter in de woestijn. En toen kwam er een nieuwe generatie die ging het beloofde land wel in. En wij zeggen dan tegen elkaar, wat fijn dat we in het beloofde land mogen zijn. Maar het grappige is dat als je denkt aan een beloofde land, dat je dus echt ergens bent. En wij zijn er vaak helemaal niet. Wij doen alsof we in het beloofde land zijn en we horen het. Maar we zitten vaak nog in de woestijn. En ik wil je eigenlijk meenemen naar je positie, daar waar je mag zijn, omdat God je daar al lang gebracht heeft dankzij Jezus. Dat gaan we vanochtend doen. En dat wordt geen woestijnreis, dus wees niet bang dat het erg heet wordt. Maar als we even nadenken over hoe dat dan ging, van de woestijn naar het beloofde land. En je weet dat Mozes op een berg stond en dat beloofde land zag en hij mocht er zelf niet in, maar de generatie na hem wel. Daar moesten ze ergens doorheen, weet je nog? Ze moesten door de Jordaan. En het leuke is dat, ik ga elk jaar naar Israël met een groep. Sommigen van jullie zijn al meegeweest, sommigen willen weer gaan. In maart gaan we weer. Maar dan komen we eigenlijk als we vanuit het noorden gaan, vanuit het meer van Galilea, langs de Jordaan. Dan kun je gewoon met de bus rijden, dat is een snelweg tegenwoordig. En dan kom je op een bepaald moment kom je een plaatsje tegen en dat heet Adam. En dan ren ik altijd naar de microfoon van die bus en dan zeg ik, we zijn bij Adam, hou even de gaten, we zijn bij Adam, 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 ja, onthouden. En dan rij je door en dan zo'n 20 kilometer verderop, dan zie je in de diepte, zie je daar de Dode Zee liggen. Ja, de Dode Zee, het is zo'n heel diep punt in de aarde, zo'n beetje het diepste punt van de aarde. Ezechiël noemt het de navel van de aarde, vind je dat niet leuk? Het is geen punt zo diep, 400 meter diep, dat zijn vier twee Maastorens op elkaar, vier torens van Utrecht, de Domtoren. Hè. Dat is echt diep, heel diep, dieper dan hier ons diepste punt van 8 meter bij Rotterdam. 400 meter onder de zeespiegel. Nou, daar wil ik nu niet over hebben eigenlijk, waarom zeg ik dat eigenlijk? Ik wil indruk maken of zo. Nee, ik wil naar dat Adam toe en wat daar gebeurd is. Want dan reden we niet naar de Dode Zee, we gaan niet rechtsaf naar Jeruzalem, eerst naar Jericho, dan naar Jeruzalem. Nee, we gaan naar de Jordaan toe. En dat is de plek waar gedoopt werd, waar Jezus gedoopt werd. De plek waar Elia de Jordaan overging en waar het volk het beloofde land binnenkwam. Over de Jordaan. En wat staat er dan in de Bijbel? Ik vind het zo leuk, en daarom is het zo leuk om dat op die reis ook te vertellen. Dan staat er, het water kwam tot stilstand. Dus dat stroomde hè, vanuit de bergen, de Hermon, daar waar altijd sneeuw is. Dat heb je ook in Israël. Je hebt daar een gletsjer. En dan stroomt het naar beneden. Hè, en dan komt het in het meer van Galilea en dan wordt het de Jordaan, zo'n kringelstroom. En dan komt dat water tot stilstand als dat volk daarvoor staat. En dan staat er, het vormde een dam. Staat in Jozua 3, en heel in de verte bij de stad Adam, die vlakbij Saretan ligt. En het water dat naar de Zoutzee, oftewel de Dode Zee ging, dat stroomde helemaal weg. Dus van Adam, waarvan ik tegen de mensen zeg, kijk even naar Adam, ja, tot de Dode Zee, die we dan 20 minuten later zien liggen, stroomt het water helemaal weg. En dat is echt kilometers lang en het volk trok over ter hoogte van Jericho. En wat doen ze dan? Het is droog en dan lopen ze over en dan moet eerst die ark moet erin. Dat houtisje waarvan de Bijbel zegt, dat is de plaats waar God zich bekend maakt. Waar God eigenlijk laat zien, hier ben ik voor jullie. En dat draag je met je mee, zodat je weet dat ik altijd bij jullie ben. En die ark gaat erin, eerst, die wordt gedragen door priesters en dan stroomt dat water weg. En dan kan iedereen kan doorlopen. Dat is erg leuk om dat te bedenken in zo'n modderstroom die het nu is. Toen was het nog wat groter en wat wilder. Het was ook een overlopende rivier, staat er. Hè? Stond buiten zijn oevers. Maar dat water verdwijnt dus helemaal. En wat gebeurt er dan? Het volk kan het beloofde land in. Dus dat wat God gezegd had, ik gun jullie een land overvloeiend van melk en honing, groen. En ik zal de vijanden voor je verdrijven. Dat is wat ze daar eigenlijk meemaken. En dan komen we eigenlijk terecht op het punt waar ik je wil brengen. Hoe kom je nou van die woestijn in het beloofde land? En hoe kom je nou in die positie dat je beseft, dit heeft God allemaal voor mij gedaan. Daar kan ik in rusten, want hij heeft het volbracht. En wat heeft Jezus eigenlijk gedaan? Ja, alles zeg je, hè? We zitten in onze positie, we leven in onze positie, maar zijn we daar ook? Weet je dat die Jordaan, hè, die Nam Jordaan en dat beeld van die rivier, dat heel erg leeft in de verbeelding van sommige mensen? Weet je dat de slaven in de tijd van de slavernij in Amerika liedjes zongen over de Jordaan? Ken je dat? Hè? Roll Jordan, roll, roll Jordan, roll. I wanna go to heaven when I die. Roll Jordan, roll. Hè? Of deep river, I wanna go to my place in heaven. Ken je dat? Hè? Nee, hè? Heb je wel eens de film The Shack gezien? Ja, daar zit een compleet lied in over de River Jordan. Heb je 12 Years a Slave wel eens gezien? Er zit een lied in over de Jordan River. Ja? Die dat besef bij de slaven dat er een rivier is, dat je nu in slavernij leeft, maar dat er straks een plek is waar je vrij bent. Ja, dat leeft bij die mensen. Daarom gaan ze liedjes zingen over de Jordaan. Ja? Dat is geweldig. En als je dat gaat opzoeken op internet, kom je er een heleboel tegen. In allerlei films, bekende films, oude films. Mahalia Jackson zong er al over. Janis Joplin zong erover. Ja, als je weet wie het is. Nou, die kon zingen. He? Was geen eens een negro. Ja? Maar dat zat er dus in. Hè? Van die oude plek naar die nieuwe plek. Uit de slavernij, in de vrijheid. En het wonder is dat Paulus dan ziet, en die zegt dat ook. Lieve mensen, de hele mensheid zat eigenlijk gevangen in de slavernij van de zonde. En de zonde is niet zozeer alleen wat je doet, maar het is een macht die heerst in deze wereld. En het lijkt alsof je er niet uitkomt, hoe goed je je best ook doet. Zelfs al hou je aan de wet. Het probleem is als je aan de wet houdt en je doet het een keer niet, dat je je zo bewust bent van het feit van, ik ben eigenlijk niet waar ik zou moeten zijn en ik doe niet wat ik zou willen doen. En dan zegt Paulus, er is iets gebeurd. En daar is zeg maar dat beeld van de woestijn en dat beloofde land, is daar, ja, dat is eigenlijk een illustratie. Hè, om ons te laten begrijpen, er is iets met ons gebeurd. En dan maakt hij het zo expliciet, en dat is zo geniaal wat hij dan doet, wat hij zegt. In de hele Bijbel is het niet gezien wat Paulus dan zegt. Hij heeft het gezien. Wat heeft Jezus gedaan? Wij leefden het oude leven in het systeem en in de macht van de zonde, net als Adam. En alle mensen zijn net als Adam, zegt hij dan. Allemaal in die slavernij van de zonde. Je doet het weer verkeerd. Hè? Het deugt weer niet. Je voelt je weer veroordeeld, want het gaat niet goed. Er is weer afstand tussen God en mensen. Zelfs in dat beloofde land was dat het probleem. Ze moesten steeds naar die tempel toe, want er was steeds een probleem. Het was nog niet klaar. Het was nog niet zoals God het bedoeld had. Ook al had hij een plaatje gemaakt uit de woestijn in het beloofde land. Eigenlijk waren ze daar nog helemaal niet. En die Mozes mocht er niet eens naar binnen, joh. En die Elia, die is er ook weer vandaan gegaan, de hemel in. Ken je die verhalen? Ook daar bij die rivier. Weet je wanneer ze wel in het beloofde land mochten komen? Mozes en Elia, samen met Jezus. Toen Jezus verheerlijkt werd op die berg in het beloofde land, toen mochten ze wel komen. En dat is een geheim. Samen met Jezus kom je op de plek, kom je in de positie waar God je wil hebben. Maar we zijn allemaal nakomelingen van Adam. En Paulus die ziet dat. En heel Adam komt verder nergens voor in de Bijbel zo'n beetje. Maar dan pakt Paulus dat op en die zegt, oh wacht eens even. Wij waren allemaal eigenlijk van het soort van Adam. Maar wij zijn nieuwe mensen geworden. We zijn nu van het soort van Jezus. Dat is openbaring. Dat had nog niemand gezien. Dat je eigenlijk gevangen zat in de zonde, in de macht van de zonde. Je hebt zonden, dat zijn de dingen die je doet. Maar de zonde is ook een overkoepelende, overheersende macht in deze wereld. En sinds Adam zijn alle mensen onderhevig geweest aan die macht. Hoe goed ze hun best ook deden om heilig te leven, goed te leven, aardig te zijn voor elkaar, aardig te zijn voor zichzelf, al dat soort dingen. En Paulus ziet dat en die zegt, maar er is zoiets grandioos veranderd. We zijn niet meer van Adam, maar we zijn van Jezus, van een nieuwe soort mens. Nou, daar wil ik even met je naar kijken. Dus de titel mag aan, Annemarie. Die mocht al aan hoor, maar dat geeft niet. En dan gaan we zo de eerste tekst lezen. En die ga ik op deze stoel lezen, als je het goed vindt. Ik ga even zitten, op het gevaar of dat je me dan niet meer ziet. Hè? Maar, nee, die is hem niet, dat is hem niet. Nee. Dus hij heet Vrij. Nee, dit is van de afgelopen week, hè? Van de Bijbelstudies. Dat is ook leuk om te zien, hè? Maar dat is hem niet. Heb je de verkeerde erop gezet? Moet ik even de volgende pakken? Maar je hebt hem erin gekopieerd, hè? Vrij, je hebt hem ingekopieerd. Nou, geef niet. Ik geef de stick gewoon even terug. Vrij heet hij. Ja, hij staat er, hè? Hij staat erop. Dat dacht ik. Hij zit er al op. Ja. Hè, dus ik ga even op deze stoel zitten. Zo, kan je het dan nog zien? Dan moet je het maar voor lief nemen. En ik pak even mijn... ik kan mijn Bijbel erbij pakken, maar het staat hier allemaal. En dan gaan we lezen. We beginnen met een vraag. Kijk, hoe zouden wij die dood zijn voor de zonde... We hebben een nieuwe positie. Ik ga dat straks uitleggen. Hoe zouden we nog in zonde kunnen leven? Hij zegt niet, hoe kunnen we nog zondigen? Maar hij zegt, hoe kunnen we nog onder die macht zitten van de zonde... als we dood zijn voor de zonde? Paulus gaat ervan uit. Die zegt, van we zijn een nieuwe mens geworden. Die oude is gestorven. Ja. En hoe kunnen we dan nog het idee hebben... dat we onderdeel zijn van Adam, van die macht van de zonde... die zegt, ik doe het steeds fout en ik kan het maar niet goed doen. Je moet anders gaan denken over jezelf. Want je zit in de andere positie. Dit is die oude positie. Hè? En die vraag van hoe kunnen we nou nog in zonde leven? Heb je die zelf wel eens gesteld? Paulus dus wel. Hè? Die zegt, dat kan gewoon niet meer. En dat ga ik je uitleggen, hoe dat zit. En ook hoe je geholpen wordt om niet meer aan jezelf te denken als een zondaar. Weet je dat Paulus ons nergens zondaars noemt in het Nieuwe Testament? Nergens. Hè? Dat was voor Jezus. Wij moeten anders over onszelf gaan denken. Doen we dan wel eens zonde? Ja. Maar we zitten niet meer in die macht van de zonde. Dus je hoeft niet te blijven zondigen. Hoe zouden we nog in zonde blijven leven? En dan gaat hij verder. Dan zegt hij in 5 vers 15. Door de overtreding van één mens, Adam, daar heb je hem. Moesten alle mensen sterven. Het resultaat van de zonde is de dood. Als je zondigt moet je dood, zegt de wet. In het ergste geval. En uiteindelijk sterven we allemaal. Het resultaat van de zonde is de dood. En dan zegt hij, maar de genade die God aan alle mensen schenkt, door die andere mens, die ene mens, Jezus Christus, is veel overvloediger. Je zondigde, je moest dood. God zegt, ik geef je genade. Ik plaats je in Jezus, in plaats van in Adam. En die genade, die is niet meer afhankelijk van zondig je wel of zondig je niet. Die is veel overvloediger. Veel overvloediger. Mega, staat er in de grondtekst. Mega overvloedig. En daar word je ingeplaatst. Nou ga ik met je een paar teksten lezen en steeds zie je een stukje in het wit en een stukje in het geel, zoals hier ook. En dat in het wit, dat is deze stoel. En in het geel, dat is die stoel, oké? Dus als je leest, door de overtreding van één mens, Adam, moesten alle mensen sterven. Nou, dan zit ik op deze stoel, dan zit ik langzaam te sterven. Op deze stoel. Ja, ik ben zo zielig, ik ga dood. Nou, ik zal het je vertellen. Toen ik depressief was, voelde ik dat zo. En ik zat echt op deze stoel. Ik dacht, ik ben niks waard. Het ging niet op mijn werk, ik zat op de verkeerde plek. En ik zat te worstelen, hoe kom ik daaruit? En dat klaagde me aan. Het was iets van, je bent niet goed genoeg, het lukt je niet, je deugt niet. Ken je dat? Ik heb dat echt... diep meegemaakt. Hè? En dat was niet alleen een burn-out waarin ik terecht kwam, omdat ik de dingen deed die ik niet moest doen, maar het werd ook depressie. Dus zo van, waar leef ik eigenlijk nog voor? Dat is best heftig. En dat is eigenlijk die claim die zegt van, je bent niet goed genoeg, die ten diepste zegt, je moet dood. Loon van de zonde, zegt Paulus, is de dood. En zonde is eigenlijk dat je niet op de plek bent waar God je wil hebben. Dat is zonde. In alle zin van het woord. En dan zegt hij, kijk, de genade van God is veel overvloediger. Het bijzondere was dat in die tijd, in die situatie, dat er bij mij een soort bodem was die zei, en toch is God er in mijn leven. Ik zat op deze stoel, maar ik wist van die stoel. Maar hoe kom je nou van deze stoel op die stoel? Dat is de vraag, hè? Nou, daar gaan we zo naar kijken. Nog een tekst, 5 vers 18. Zoals de overtreding van één enkel mens ertoe geleid heeft dat alle mensen werden veroordeeld. Dus Adam is begonnen met zondigen. Wat deed hij? Die at van de boom van de kennis van goed en kwaad. Ja? En wij hebben er dan altijd allerlei voorstellingen van. En Eva komt er dan bij, of Eva begon. Maar Adam had zijn positie niet ingenomen, dat klopt allemaal. Maar goed en kwaad betekent eigenlijk gewoon, ik ben niet goed genoeg. Daar at hij van. De kennis van goed en kwaad. God had gezegd, het is goed, zeer goed over de mens. En de verleiding van Satan, de macht van de zonde, zei, je bent niet goed genoeg. Kennis goed en kwaad. Ik ben slecht, ik ben kwaad, ik deug niet. Oordeel. Oordeel in je leven. Dan zit je op deze stoel waar de zonde zegt, je bent niet goed genoeg. En dan zegt Paulus, zoals de overtreding van één enkel mens ertoe geleid heeft, dat allen worden veroordeeld. Wij veroordelen onszelf en wij veroordelen elkaar. Wij zeggen tegen onszelf, je bent niet goed genoeg. En omdat we tegen onszelf zeggen en onszelf aan het wegen zijn, zijn we ook altijd de ander aan het wegen. Je bent niet goed genoeg. Maar dat is geen genade. Dat is geen genade. De genade is veel overvloediger, hebben we net gelezen. Die zegt, je bent wel goed genoeg. Ik heb je zonde vergeven. Ik zet je in een nieuwe positie. Je bent niet meer van Adam. Je hoeft niet meer van die boom, ben ik wel goed genoeg te eten. Ik zie je anders. Je bent goed in mijn ogen. Huh? Hallo, zien jullie mij? Ja. Dus zoals de overtreding van één enkel mens ertoe geleid heeft dat alle werden veroordeeld, zo heeft de rechtvaardigheid van één enkel mens ertoe geleid dat alle worden vrijgesproken en daardoor niet meer zullen bang zijn voor de dood, bang zijn dat ze veroordeeld werden, bang zijn dat ze er niet meer mogen zijn, bang zijn dat je tegen elkaar zegt, val dood. Dat is oordeel. Of dat er een macht zegt, God zelf, die zegt, je mag niet leven. Nee, maar dat we vrij zullen zijn, dat we vrijgesproken zullen worden en daardoor zullen leven. Vandaar dat die slaven zongen over, ik ga door een rivier heen en ik kom in een land waar ik mag leven, dan krijg ik een huis. Weet je wat ze zongen? I got shoes, you got shoes, when I get to heaven I got shoes, my Lord. Ja, dan denk je, ja, ik heb ook schoenen thuis staan, moest kijken hoeveel ik er heb staan. Maar slaven, de helft van de wereld was in slavernij, ook al in de tijd van Jezus. Weet je dat slaven gekenmerkt werden door het feit dat ze op blote voeten liepen? Dus voor hun was het zo, als ik vrij ben, krijg ik schoenen aan. Daar zongen ze liedjes over. Het is leuk hoor, om die gospel gewoon eens te bestuderen. Te kijken van, wat zit er eigenlijk allemaal in? Wat voor beelden en wat kan ik daar zelf van leren? En dan, wauw, hè, die kracht die erin zit van, yes, dat is wat ik mag zien. En zij verplaatsen het dan vaak naar de eeuwigheid. Hè, dat na de dood dat allemaal gaat gebeuren. Maar Jezus is gestorven al. En geeft nu in ons leven waar we de eeuwigheid mee door mogen gaan. Wij zijn vrijgesproken uit die macht van Adam. Vrijgesproken. Ik heb daar een streep onder gezet. Waarom? Omdat als je op die stoel zit, om daar uit te komen en op die stoel te komen zitten, heb je het nodig dat je het hoort. God werkt, en dat is heel typisch, door vrijspraak. Dus die shackles die van je af moeten vallen. Ken je dat liedje? Die shackles, weet je wel. Dat zijn niet van die muntstukken uit Israël, dat zijn ook shekels. Maar dat is Engelse shekel, dat zijn die ijzeren dingen, hè, die om je pols en om je benen zitten. Hè, die kettingen. Hè. Shekels from my feet, dat was een hit, hè, weet je wel. Je wordt vrijgesproken, als God je vrijspreekt, valt alles eraf. En hij spreekt je in een nieuwe positie. Hij zegt, je moet niet meer denken over jezelf in die zonde. Je leeft niet meer in de woestijn, je leeft in het beloofde land. Hoe denk je nou toch over jezelf? Ben je nog steeds slecht, zo slecht in je eigen ogen? Maar dat zeg ik niet. Het was goed, zeer goed. Je bent gerechtvaardigd, staat hier, in Jezus door één enkel mens. Gerechtvaardigd betekent goedgekeurd. Je bent goedgekeurd door één enkel mens, Jezus. Waarom? Omdat Jezus werd afgekeurd. En Jezus was de enige die goedgekeurd kon worden. Want die was zonder zonde. Die werd afgekeurd. Waarom? Waarom? Zodat we met hem konden ruilen. Konden zeggen, nou ben ik in de positie van Jezus. Ik zit op die stoel. Ja, ik zit nog steeds op deze stoel. De overtreding van één enkel mens. Ja, maar ik heb ook overtreden. Iedereen wordt veroordeeld. Ja, ik voel me nog steeds veroordeeld. Als mensen naar me wijzen, dan schrik ik en dan schrompel ik in elkaar. En dan ben ik bang en dan denk ik mag er niet zijn. Dan ben ik eigenlijk alweer met die doodsmachten bezig. Nee, dat is echt wat gebeurt. Kijk maar naar die kleur, die gele kleur. 5:21, zoals de zonde heeft geheerst en tot de dood heeft geleid. De zonde kan zo heersen in je leven. Dat je je zo depressief voelt, dat je je zo, ik mag er niet zijn voelt, geminacht, gepest, wat kun je allemaal niet meemaken. Dat is ook realiteit. Daar gaan we geen grapjes over maken, dat is de pijn die je ervaart door alles wat er op je afkomt en wat er met je gedaan is. Maar, nogmaals, het goede nieuws is dat God je in een andere positie brengt. Dat je niet in deze stoel hoeft te blijven zitten, want zo moest door de vrijspraak, daar heb je het weer, de genade heersen. Dus God zegt, ik spreek je vrij uit die veroordeling. Ik spreek je vrij uit die positie in zonde. Ik spreek je vrij uit die soort van Adam. En je mag in een nieuwe positie komen. En dankzij de genade heerst dan de vrijspraak. Waardoor word je beheerst in je leven? Word je beheerst door die neerdrukkende macht van de zonde? Ik ben niet goed genoeg. Of word je beheerst door de vrijspraak die zegt, je bent goedgekeurd door God. Je mag recht staan. Rechtvaardig betekent eigenlijk recht staan. Je mag recht staan voor God. Als je dat gelooft, gaat je hele lichaam recht staan. Gaat je hele houding recht worden naar anderen toe. Naar je familie toe, naar je gezin toe. Dan hoef je niet meer gebukt te gaan onder het idee van ik mag er niet zijn. Dat je jezelf wil verstoppen. En dat je altijd maar bezig bent met die navel, dat navelstaar van ben ik wel goed genoeg. Ja, ken je dat? Dan leef je zo, hè? En God zegt, ik wil je recht doen. Ik wil je recht maken, rechtvaardig. Gerechtvaardigd in Jezus. Ja. En dat is op een andere positie, hè? Hoe kom je daar? Je moet het horen. Je moet het horen. Het is een overvloed van genade. God wil zoveel tegen je zeggen. Hij wil het je zo graag geven. Oefen je oren om het te horen. Je zit hier vanochtend om het te horen. Ja? Maar ja, wij zijn soms net als die vogeltjes laten zien. Dan zit er zo'n vogeltje in een koortje. Dan ben je dus eigenlijk toch nog een slaaf van het oordeel. In die woestijn, in dat land waar Adam de baas is. En dan zit je eigenlijk gevangen. Dan ben je een slaaf van de zonde. Een slaaf van de angst voor veroordeling. En dan klinkt er een stem en die zegt vrij. Dat is het volgende plaatje. En dan gaat het deurtje open. Ik weet niet of je... Ken je dat? Ik heb vroeger vogeltjes gehad, hè? Parkietjes. En dat was altijd zo stom. Want dan deed je het deurtje open. Ze kwamen er helemaal niet uit, joh. Hè? Dat is toch stom? Nou, zo zijn wij ook vaak als christen. Hè? En dan is er vrijspraak. En dan zegt God, vrij! En wij blijven gewoon in het koortje zitten, hè? En dat vogeltje is een beetje dom. Dus die volgende plaatje, die denkt dan vrij. Hoor ik iets? Vrij, vrij. En het koortje staat open en je bent al 10 jaar christen, je bent al 20 jaar christen. En je hebt het misschien wel gehoord, maar er waren zoveel andere stemmen die het tegenovergestelde zeiden. Die zeiden, je moet je aan de wet houden, want anders dan ga je alsnog verloren. Weet je wel, of je deugt niet, je bent niet goed genoeg, je bidt niet lang genoeg, je bent niet eens naar de Bijbelstudie gekomen, ik heb je niet gezien op dinsdagavond. Hè? Oeh, zit die Willem de Vink hier, die begint daarover. Ja, nou voel ik me wel schuldig, hè. Dan zit je nog steeds in het koortje, hè. Als je je daardoor laat aanklagen. Het is nog een vink die dat zegt ook, dat is helemaal ellendig. Dus wordt het weer vrij, hè. En wat wil je dan dat er gebeurt? Het laatste plaatje. Dat je eruit vliegt en dat je zegt, nou snap ik het. Hoe kom ik nou van hier op die nieuwe stoel, op die andere positie? Hoe kom ik daar nou? Nou, Paulus is daar heel handig in. Hij zegt, ik ga het je vertellen. En dan gaan we weer naar dat Romeinen toe, Romeinen 6:6. En dan zegt hij, immers. Ja, dus dan heeft hij het gehad over, je zit in een nieuwe positie, niet meer Adam, maar Jezus. Niet meer in de zonde, maar in de vrijspraak. Immers. We weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is. Hier is de oude Adam gestorven. Samen met Jezus. Ik geloof in Jezus, ik geloof in zijn kruis. Ik geloof wat daar gebeurd is. Dat betekent dat je gelooft dat je een dooie bent. Alles wat er veroordeeld moest worden, is al veroordeeld in Jezus. Ik ben met Jezus gestorven. Dat is een groot thema in de boodschap van Paulus. Ja? En hij zegt, immers we weten dat. Hè? Dat is de oude mens. De mens die verbonden was met Adam. En dan zegt hij, daardoor is aan het bestaan in de zonde een einde gekomen. Zondig ik nog wel eens?
Ja.
Maar ik ben niet meer in die macht van de zonde. Ik hoef niet te blijven zondigen. Ik heb daar overwinning over. Ik ben in een nieuwe positie. Ik kan eruit komen. Hoe kom ik eruit? Nou, dat hebben we net gehoord. Je moet het veel horen. Je moet je daarmee voeden. Hè? Niet met de angst van, ik blijf erin en ik doe het weer. Maar met de voedsel, zeg maar, ik ben in Jezus. Ik ben gerechtvaardigd, goedgekeurd door God. Met mijn zonde, ja. Ja, want hij neemt zondaars aan. Dat is een heel oud lied. Maar dat is wel wat er gebeurt. Maar je moet natuurlijk niet hier blijven zitten. Je moet daar terechtkomen. Hoe? Nou, in de eerste plaats door het te weten. Zie je dat ik met hoofdletters dat heb gezet? Dat is het eerste ding. We weten dat ons oude bestaan met Jezus gekruisigd is. Daardoor is het bestaan in de zonde daaraan een einde gekomen. Zodat we niet langer slaven zijn van de zonde. Die slavernij, hè, waar al die liedjes over gemaakt zijn, die is voorbij. Je bent door de Jordaan gegaan, in dat nieuwe land terechtgekomen. In een nieuwe positie. Hè? Gaat hij verder, hè? Dus we weten het, oké, maar hij is nog niet tevreden. Hij zegt, wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. We zijn gerechtvaardigd, we zijn vrij van de zonde. Het recht dat de zonde over je uitoefende, hè, want die zei, als je zondigt moet je dood, kan die niet meer uitoefenen, want je bent al dood geweest met Jezus. Hij heeft geen recht meer op je. Hij moet je loslaten, de zonde. De macht van de zonde voert geen heerschappij meer. Dat weet je. Wanneer wij met Christus gestorven zijn, en dan komt de volgende tip, dan geloven we dat we ook met hem zullen leven. Omdat we weten dat hij die dood is geweest, dat hij is opgewekt en niet meer sterft. Jezus is uit de dood opgewekt. Halleluja. Hij is niet meer dood, wij niet meer met hem. We wisten het, maar je moet het ook geloven. Ja, je kunt het horen, de vrijspraak, dan weet je het. Maar het volgende wat Paulus zegt, dat is, je moet het ook geloven. Geloven betekent dat je zegt, ik eigen het me toe. Ik zeg daar ja tegen. Ja, weten is het horen. Geloven is daarop reageren en zeggen, ja, ik ben een nieuwe schepping. Ja, ik hoor niet meer bij Adam. Ja, mijn zonden zijn mij vergeven. Ja, ik ben met Jezus gestorven aan die macht van de zonde. Die kan me niet meer vastgrijpen, want ik ben met Jezus ook weer opgestaan in een nieuw leven. Ja, ik leef niet meer het leven van Adam, ik leef het leven van Jezus. Ja, ik ben een nieuwe schepping, ik ben opnieuw geboren. Het is allemaal dezelfde taal, hè, die allemaal zegt, je bent uit je oude positie in je nieuwe positie terechtgekomen. Je bent een nieuwe mens, hè, dus je moet het weten en je moet het geloven. Hè. En dan zegt hij, oké, wij zijn dus dood voor de zonde, maar er is nog iets wat je moet weten. Dan maak ik even een uitstapje naar het volgende hoofdstuk. Hij zegt, we waren aan de wet geketend. Dat is 7 vers 6. Maar nu zijn we bevrijd. We waren slaven, weet je wel. Maar nu zijn we bevrijd. We zijn dood voor de wet. Zodat we niet meer de oude orde van de wet dienen, maar de nieuwe orde van de geest. We zijn dood voor de wet. Hoor je dat? De wet zei, wat zei ik net? De wet zei, als je zondigt moet je dood. Dat is de primaire boodschap van de wet. Als je zondigt krijg je straf. En het ultieme waar de wet naartoe wil, is eigenlijk als je zondigt, moet je dood. Ja. Dat is de claim van de wet. Kijk, de wet is goed als die zegt van, zo moet je leven. Maar het resultaat van de wet is veroordeling. Want iedereen, zegt Paulus, heeft de wet overtreden. Ja. Iedereen heeft genade nodig. En Paulus zegt hier, je bent dood voor de wet. Dus de wet die je moet dood als je zondigt, die heeft eigenlijk al precies gedaan wat hij moest doen. Je bent gestorven. Je hebt eigenlijk die veroordeling ondergaan samen met Jezus. Jezus is gestorven daarvoor. Je bent dood voor de wet. En dan gaat hij verder en dan zegt hij, zo moet u uzelf zien. 6 vers 11. Dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Je bent dood voor de wet, je bent dood voor de zonde. Dood voor de wet, dood voor de zonde. De wet kan niet meer iets over je zeggen, want je bent al dood geweest. De zonde kan ook niets meer over je zeggen, want de zonde die brengt je tot de dood. Maar je bent al dood geweest, Jezus is voor jou gestorven. Ja? Dan is het, je weet het, je kent het evangelie, hè? Je gelooft het, je hebt er ja tegen gezegd. En de meeste van jullie hebben er ooit ja tegen gezegd. Sommigen heel heftig, die weten dat. Sommigen in een proces, dat mag ook. En dan zegt Paulus, oké, je weet het, je gelooft het, wat moet er nu nog gebeuren? Wat heb ik in hoofdletters gezet? Ja? Zo moet u uzelf ook zien. Ja? En dan is het punt van, wat is nou je zelfbeeld? Hoe denk je nou over jezelf? En dan merk ik dat dus een heleboel mensen hier blijven zitten en niet op die stoel daar gaan zitten. Ja? En God zegt, je moet jezelf zien op die stoel waarin je vrij bent. We hebben met elkaar geoefend de afgelopen 4 weken en ook daarvoor om te gaan zitten bij Jezus. Hè, om even aan je houding te denken, zodat je je ontspant. Hè, en even je adem goed te richten, zodat je niet in die hoge adem blijft van stress en druk. Maar echt tot rust komt in je positie. En dan zit je dus op je stoel en zegt Paulus, oké, je weet het, je gelooft het en nu moet je jezelf ook zo zien. En wat zie je dan, hè, als je zo bij Jezus bent, dat kun je dagelijks oefenen. Dan zie je Jezus die zegt, ik hou van je lieverd. Ik had alles voor je over. Jij bent zo kostbaar voor mij, dat zelfs toen je in de dikke stront zat. Hè, zelfs toen je dacht van mijn leven is hopeloos. Zelfs toen je depressief was en dacht wat is het leven nog waard. Zelfs toen je in een burn-out zat en je ontslagen werd. Hè, al dat soort dingen zijn niet belangrijk als je mij ziet. Je mag het weten, je mag het geloven en zo mag je jezelf ook zien. Hoe? Als degene die geliefd is door God, waarvan God zegt, ik ben je vader, ik heb je zo ver gekregen dat je opnieuw geboren bent, niet meer in die macht die leidt tot de dood, de zonde, niet meer in die veroordeling van de wet, maar in het leven van Jezus, in de vrijheid van Jezus. En dan zit je in je nieuwe positie en dan beoefen je dat dagelijks. Daarom is het zo belangrijk om die oefeningen te doen, omdat je verdiept moet worden in je denken. Je moet anders over jezelf gaan denken. Ik ben goed in Gods ogen. Ik ben rechtgezet door God. God heeft mij recht gedaan. Niet omdat ik zo goed was, nee, het was overvloed van genade. Mega genade was het. Het is zijn goedheid. Hij zegt, ik hou van je, ik zet je in je positie. En weet je wat het wonderlijk is? Als je hier dan zit en je gaat wandelen, want je moet eerst zitten om te kunnen wandelen. Je moet eerst tot rust komen om vanuit rust te gaan wandelen. Dan ga je anders leven, want je ziet jezelf anders. En dan komt eigenlijk alles op gang waarvan God zegt, dat heb ik bij Jezus gezien en dat ga ik bij jou ook zien. De liefde voor mensen. De discipline om zonde achter je te laten. De rust en de vrede om niet meer opgefokt te zijn. Dat zijn allemaal levenslessen die je leert vanuit je positie. En je zegt, oh, dat wist ik al lang. Ja, ik ook. Dit is een preek uit dat boekje over zeker weten, over dat fundament van het geloof. Die tekeningetjes van dat vogeltje staan daar ook in. Dit is heel fundamenteel. Maar ik heb gemerkt, je kunt bijvoorbeeld ook spreken over zitten op een stoel en daar tot rust komen bij Jezus, dat als we niet in onze positie daar zitten, dat je nog steeds een beetje bang bent om bij God terecht te komen en te zeggen, mag ik er zijn? En er zijn mensen die zitten op deze stoel en die zijn alleen maar bezig met hun zonde. En dat is jammer, want dat is echt terug naar je oude stoel. Omdat Jezus zegt, je zonden zijn je vergeven. En als er zonden zijn in je leven, op deze positie mag je ze bekijken, maar mag je ze ook aanpakken en zeggen van, daar gaan we samen wat aan doen. En hoe doe je dat dan? Niet vanuit veroordeling die zegt, ik deug niet. Maar vanuit het besef, ik ben al een geliefd kind van God. Ik ben al gerechtvaardigd. Ik ben al goedgekeurd door God. Dat geeft je kracht. Want zolang je denkt, ik deug niet, dan denk je van, ik laat het maar weer zitten, ik doe het en ik doe het en ik kom er niet uit. Maar zodra je weet van, God zegt, ik hou van je, de hemel is open, dan ga je in de kracht van Gods geest, ga je dingen overwinnen. Er komt de vrucht voor in de plaats. Dat wat God graag in je ziet. Nou, hoe kom je nou van hier naar daar? Ik heb het al gezegd, je moet het weten. Je moet het geloven. En zo moet je jezelf dan ook zien. En als je jezelf zo gaat zien, ga je daarin rust vinden. Niet de rust van, ik ben zo trots op mezelf. Maar de rust juist van de nederigheid die zegt, ik heb het niet zelf verdiend. Want ik ben gewoon zo eigenwijs. En ik val zo vaak terug en ik doe zo stom. Maar ik heb het wel ontvangen. De nederige geeft God genade. De trotse weerstaat hij. Die zit op deze stoel. En God is voortdurend de boeman. En voortdurend iemand waar je bang voor moet zijn. En voortdurend iemand met wie je alles goed moet maken. Dat is de trotse. God weerstaat de trotse. Weet je dat Jacobus dat zegt en dat Petrus dat zegt? Dat is ook wel weer apart. Hè? En hij zegt dan, allebei die apostelen zeggen, maar de nederige geeft die genade. Want de nederige zegt, ik kan het niet zelf. Maar ik wil het wel geloven. Ik weet het, ik geloof het en zo ga ik mezelf dan ook zien. In alle rust. En dan tenslotte nog één ding. Er is een hele praktische manier waarop God zegt hoe je van hier naar daar komt. Dat is een manier waarop je het in je lichaam voelt. En dat is dezelfde manier waar die liedjes over gaan over die Jordan River. En het is dezelfde manier als waar elke Pinkstergemeente, elke volle evangelie gemeente, elke baptistengemeente en ook sommige andere kerken van zeggen, dat is leuk om te doen. Dat is erg leuk om te doen. Ja? Om van hier naar hier te komen. Je weet het, je gelooft het en dan ga je jezelf ook zien. Dat is de doop. Dat is de doop. Ja? Je gaat hier kopie onder. Hè? In dit leven. Dat leven in zonde, dat gaat kopie onder. Ja? Die oude positie van Adam, die verdrinkt. Die verdwijnt. Ja. En wat gebeurt er dan? Dan sta je in dit nieuwe leven op. Het leven van Jezus. Niet meer van Adam, maar het leven dat is van zonde. En waarom is dat nou eenmalig? Hè? Als je in Israël komt, zie je kerken waar ze het elk jaar doen. Dat je denkt, van, oké, dat is ook een leuke truc, hè? Maar dat is helemaal niet nodig. Het avondmaal, dat is voor elke dag. Zo vaak als je Jezus wil herinneren, vier het avondmaal. Dat heeft Jezus zo ook ingesteld. Dagelijks braken zij het brood. Kun je gewoon thuis doen, want het staat er ook, ze deden het aan huis. Waarom is dat nodig? Nou, dan voed je je weer met het geloof van Jezus. Dat je het weet, dat je het gelooft, dat je jezelf zo ziet. Waarom dit maar één keer? Omdat God zegt, ik ben één keer met Jezus die weg gegaan. Om je uit de zonde te halen. Jezus is één keer gestorven en één keer opgestaan. Dit is je positie voor altijd. Dat hoef je niet nog een keer over te doen. Dat ben jij. En als je gedoopt bent, is dat een kracht die ook met terugwerkende kracht nog steeds van invloed is in je leven. Je staat in je positie. Je zit in je positie. Je bent daar. God heeft je daar gebracht. Herinner je het zelf dan? Zorg ervoor dat je het je blijft herinneren. Zorg ervoor dat je jezelf zo blijft zien. Dood voor de zonde, dood voor de wet, levend voor God in Jezus. Dankzij de overvloed van zijn genade. Amen. Zullen we bidden? Soms, Heer, brengt u ons terug naar ons fundament en naar onze doop. Om ons opnieuw aan te moedigen om het leven te leven dat u ons gunt. Waar vreugde in zit, waar kracht in zit, waar vrede in zit. Waar Jezus in zit. Heer, en wij bewonderen u, Jezus. U bent zo goed, u bent zo groot. U hebt het zo goed gedaan, wat we lezen over u op aarde. Dat is zo verwonderlijk krachtig en subtiel. En raak in alle opzichten. Dat we graag zouden willen dat we daar iets van konden overnemen. En dan zegt u, ik plaats je in Jezus. Je kunt het allemaal overnemen. Zoals Johannes zegt, wij zijn in deze wereld zoals Jezus. Ongelooflijk dat u ons daarin plaatst. En nu willen we het niet alleen weten en daar niet alleen ja op zeggen, maar onszelf zo ook zien. In Jezus. Waar onze zonden vergeven zijn. Zodat de geest alle ruimte heeft, niet krijgt, niet moet krijgen, maar alle ruimte heeft in dat besef om uit te werken wie Jezus is. en u leeft in ons. Die duif die op Jezus rustte, toen hij uit het water opstond, is dezelfde duif die nu op ons rust. De geest van God waarvan Jezus zei, die zal in eeuwigheid bij je zijn. Die zal bij je blijven. Dank u Heer dat hij altijd bij ons is om ons te leiden. En om ons te bevestigen in onze positie. Want de geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Hier op deze plek. Dank u dat die geest ruimte mag krijgen. En dat we hem ruimte mogen geven, ook hier in de gemeente. Om dat steeds weer te zien en te horen en bevestigd te krijgen. Dat u ons daarin opricht. Ook onze kinderen. Onze kleinkinderen, Heer, uw geest doet zijn werk. En openbaart Jezus. Dank u daarvoor. En daarom willen we u eren. Jezus, u bent onze God. U bent onze koning. En we willen alles wat u gedaan hebt ook ruimte geven. Het recht heeft u gekregen en dat geven we u ook. Om alles uit te werken wat u begonnen bent. Daarin buigen we voor u als koning. Om u uw werk te laten doen. En dank u dat we het mogen uitzingen, dat we vrij zijn zoals dat vogeltje. Amen. Amen. Laten we zingen. Misschien dat we allemaal kunnen gaan staan en daar een feestje van kunnen maken.